Het is een thematische verkondiging vanmorgen, dus we hebben geen bijbellezing vooraf. De bijbellezingen zitten in de verkondiging en worden ook gebeamd. Je mag hem starten, Dick. Voor wie vanochtend te gast is, of voor wie het misschien een beetje wegzakt, we zijn bezig met het ABCDE als een, ik noem het steeds maar een geestelijke thermometer om te kijken of wij op de koers varen die God voor ons uitgestippeld heeft. En dat doen we in het besef dat God aan het begin staat van alles, van heel zijn schepping. En dat hij ook die schepping wil voltooien. Dat hij zijn mensen terug wil. Dat hij alles heel wil maken. En met dat doel roept God ieder mens. En daarvoor heeft hij zijn kerk in het leven geroepen. We hebben ook gezien dat er een vanzelf principe, zoals iemand dat noemde, in de schepping ligt. Dat alles wat gezond is, dat zal groeien. En dat het dus zaak is om die omstandigheden, voor zover wij er invloed op hebben, gezond te maken of te houden. En dat de groei alleen van God kan komen. Op het moment en de manier die hij bepaalt. En hij alleen. En dus, hoe weet je of je gezond bent? Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag. Je hoeft jezelf geen doelen te stellen. Je hoeft geen missie te hebben. Je moet alleen weten of je een gezonde kerk bent. En weten dat je een gezonden kerk bent. En zo roep je mee naar God. Roep je mee naar al die mensen die van God verdwaald zijn. En dat doen we door te kijken of we gezond zijn, door te kijken hoe is het met onze aanbidding met God. Want het gaat om nieuwe relaties met God, met mensen, met de schepping, met onszelf en met woorden. Betrokkenheid, dan gaat het om de relaties met andere mensen. Compassie, hoe gaan we om met de schepping in de breedste zin van het woord. En vandaag een start met discipelschap. Hoe staat het tussen God en ons? Dat vooraf. Ja, die Olympische Spelen. Als je Irene Wüst op haar 15e gevraagd zou hebben wat haar doelen zijn, dan zou ze je vast niet geantwoord hebben dat ze hoopt de komende jaren keihard te mogen trainen, een heel beperkt sociaal leven te hebben, waarin geen tijd is voor vrienden bijna, waarin ze altijd moet letten op haar voeding en op haar nachtrust en waarop iedereen in haar omgeving zich moet schikken naar haar. Ze zal ongetwijfeld gezegd en anders op zijn minst gedacht hebben, ik moet en ik zal recordtijden gaan schaatsen. En ik moet en ik zal Olympische medailles halen, het liefst goud. En ik wil Nederlands en Europees en wereldkampioen worden en het liefst vaker dan één keer. Ik heb geen interview met haar gelezen, maar ik stel me zo voor dat ze dat in ieder geval gedacht heeft. En zo kom ik ook nooit eigenlijk iemand tegen die zegt, ja, ik verheug me zo op mijn rijlessen. Ja, ik examen doen, dat vind ik niks, dat wil ik ook helemaal niet. Ik wil ook helemaal geen auto rijden, maar het lijkt me gewoon zo leuk om rijlessen te hebben. Ik kom ze niet tegen, misschien bestaan ze. Of mensen die zeggen van, nou, ik moet er niet aan denken om een muziekstuk te spelen, maar het lijkt me zo leuk om elke dag op mijn piano toonladders te oefenen. Dat lijkt me gewoon leuk. Eindeloos oefenen. Nee, je wilt allemaal iets bereiken, toch? Op zijn minst heb je op zeker momenten in je leven heb je dromen of idealen van hoe je leven eruit zal zien. Je verlangt ergens naar. Misschien weet je niet eens waar je nou precies naar verlangt. Het is een onbestemd verlangen. Je weet niet wat het inhoudt of waar het vandaan komt, maar je droomt of verlangt allemaal wel iets. En als het goed is, dan probeer je ook om dat verlangen, om die droom te realiseren. Nou, zo kun je ook kijken naar het volgen van Jezus of naar kerk zijn. Je zou bijvoorbeeld de 10 geboden uit het Oude Testament kunnen lezen of de bergrede, het onderwijs van Jezus, wat je vindt in Matthäus 5, 6 en 7. En je zou kunnen denken, ja, sorry, maar dat lukt mij nooit. Dat is veel te hoog gegrepen. Voor elk mens en zeker voor mij. Dat gaat mij gewoon niet lukken. Ik ben bang om dat ik zal falen om zo te leven en dat God mij dan afwijst. Als je geen doel voor ogen zou hebben, als je geen uitzicht zou hebben op wat God ons belooft, voor straks en voor nu, dan klinken die woorden van God die ik vanmorgen las uit 1 Petrus 1, wees heilig, want ik ben heilig, dan klinken die woorden misschien wel als een vonnis. Zie je wel? Dat kan ik nooit. God vraagt het onmogelijke van me. Het heeft geen eens zin om daarin te oefenen, want dat lukt me toch niet. En dan zou je er eerder door ontmoedigd raken dan dat je hier vanmorgen met moed en blijdschap vandaan gaat. En ook als je je alleen maar probeert aan de geboden van God te houden omdat je ouders dat van je verlangen of je omgeving, dat de druk op je ligt, omdat je bang bent van wat mensen zullen zeggen als jij iets fout doet, of uit angst voor God dat hij je zal straffen als je faalt, dan kan het vroeg of laat helemaal misgaan. Ja, en als je dan vandaag hoort over de D van discipelschap en je denkt misschien, oh wacht even, daar, dat lijkt een beetje op discipline, dan krijg je het misschien al een beetje benauwd. En als je tiener bent, dan denk je misschien, ja, ik moet thuis al van alles en ik moet op school al van alles. Alsjeblieft niet ook nog bij God, hè. En misschien als volwassene wel hetzelfde. Misschien denk je wel, ja, ik moet zoveel. En ik vind het leven al zo ingewikkeld en vermoeiend. Alsjeblieft. Maar wat nu als God ons vooral iets aanbiedt? Iets voor straks. En iets voor nu. Wat nu als God ons naar zijn Zoon, Jezus Christus, laat kijken en iets in ons wakker roept, laat aanwakkeren, laat groeien? Wat nu als het gaat om verlangen en om leven vanuit verlangen? Wat nu als blijkt dat discipelschap begint met verlangen? Want zo is het namelijk. Verlangen is het begin van discipelschap. Verlangen is het begin van discipelschap. Overal waar je in de vier evangeliën leest dat mensen Jezus volgen, en dan heb ik het niet over één keer luisteren naar een toespraak, maar echt volgen, achter hem aangaan, steeds weer zien wat hij doet, luisteren naar zijn onderwijs. Overal is dat volgen van Jezus, omdat ze diep onder de indruk zijn van dat onderwijs. Nog nooit heeft een mens zo gesproken, zeggen sommigen. Johannes 8, vers 46, ik noem het ook even voor mensen thuis. Overal waar je leest dat mensen Jezus blijven volgen, is dat omdat ze zien dat de kracht en het gezag waarmee hij zieken geneest en demonen uitdrijft en de wind en het water zijn wil oplegt, dat geen menselijke kracht is, maar een goddelijke kracht. En ze zeggen, u bent werkelijk Gods Zoon. Ze zien hem die dingen doen en raken overtuigd, u bent werkelijk Gods Zoon. Overal waar ze Jezus blijven volgen, is dat omdat de wijsheid waarmee hij spreekt goddelijk is. Is dat omdat de liefde waarmee hij hen benadert en behandelt niet van deze wereld is. Wie toonde liefde voor mensen die een puinhoop van hun leven hadden gemaakt en die dat ook wisten? Of die het niet wisten, maar die luisterden naar het onderwijs van Jezus en ineens dachten, ik heb een puinhoop van mijn leven gemaakt, maar ik wil schoon schip maken. Wie noemde zonde, zonde? En sprak tegelijkertijd woorden van genade en vergeving. Denk aan die vrouw die op overspel betrapt was. Als Jezus zegt, heeft niemand u veroordeeld? Nee, Heer, niemand. Dan veroordeel ik u ook niet. Maar ga naar huis en zondig van nu af aan niet meer. Genade en waarheid in één. Wie anders dan Jezus kan dat verenigen? Wie anders dan Jezus liet het hart van God zien? Niemand heeft ooit God gezien, schrijft Johannes, een van zijn leerlingen. Maar de enige zoon van de Vader die zelf God is en die aan het hart van de Vader rust, die heeft hem doen kennen. Johannes zegt, we hebben hem gezien, we hebben hem aangeraakt. Hij was bij ons. Hij heeft ons God laten zien. Want hij is zelf God. En het verlangen naar een betere wereld, een volmaakte wereld, verlangen dat al zo lang sluimerend aanwezig was, dat werd aangewakkerd. En ik vraag, hoe is het bij jou? Hoe is het met jouw verlangen naar God? En wanneer Jezus hen vertelt dat het koninkrijk van God nu onder hen gekomen is, omdat hij, de zoon van de koning, die straks zelf koning zal worden, onder hen gekomen is om te dienen, om hen te bevrijden van een leven in de macht van Satan en hen het goede leven te geven, dan groeit het verlangen. En bij jou groeit dat verlangen. Het woord is mens geworden, zegt diezelfde Johannes. Het heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de Vader. De goedheid, de waarheid en de grootheid van dezelfde zoon die tegen ons zegt, een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. En dan heeft hij het over de Satan, de vijand van God en onze vijand. Maar, zegt Jezus, ik ben gekomen om jullie het leven te geven in al zijn volheid. Want ik ben de goede herder. En een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Verlangen is het begin van discipelschap. Misschien herken je dat verlangen al sterk. En kon je tijdens de collecte dat prachtige lied vanuit je hart meezingen. Onzagwekkend is uw heiligheid. Grenzeloos uw grote kracht. Onbetwistbaar soevereine God. Mijn hart is vol ontzag. Fascinerend mooi is uw persoon. Uw karakter is volmaakt. Oogverblindend licht wanneer u spreekt. Het woord dat mensen raakt. Uw barmhartigheid is eindeloos. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Liefdevol, ontfermend is uw hart. Uw trouw duurt voor altijd. Uw genade is zo weergaloos, alles waarheid wat u zegt. Ondoorgrondelijk in wat u doet. Uw oordelen zijn recht. Ik sta vol ontzag voor u. Niemand is aan u gelijk. Als je zo God leert kennen, als je zijn zoon Jezus Christus zo leert kennen, in al die eigenschappen, in dat schitterende, goddelijke, volmaakte karakter, dan wil je toch niet anders naar God aanbidden. Dan wil je toch niet anders, zoals we vorige week zagen bij Psalm 100, dan hem met heel je leven aanbidden. Want dat is waar hij je voor gemaakt heeft. Dan wil je toch geloven en ernaar leven dat de Bijbel zegt dat juist in het hem aanbidden jouw leven tot ontplooiing en bestemming gaat komen. En dat je vrijheid niet ingeperkt wordt, maar juist onvoorstelbaar groot wordt. En dat je dan niet vast komt te zitten in een keurslijf van dingen die je moet en die God je oplegt. In regels, in wetten, in tradities. Maar dat je komt in de volle vrijheid. Het leven in al zijn volheid, zegt Jezus. Dat is wat ik gekomen ben om jullie dat te geven. Dan word je pas echt mens. Dan word je de beste versie van jezelf. Die God, zoals God jou bedoeld heeft. Roept dat verlangen in je wakker? Ik hoop het. Dat is mijn vurige gebed. Dat dit verlangen in ons zal leven en alleen maar sterker zal worden. Dat dit verlangen ook het enige zal zijn dat ons drijft. Geen wetticisme, geen dingen die we elkaar opleggen. Geen regels, maar een diep verlangen. Dat is het begin van discipelschap. Maar waar verlang je dan naar? Om preciezer te zijn, dan ga je verlangen naar God zelf. Dan groeit je verlangen dat hij je leven gaat vullen met zichzelf. Met zijn goedheid en liefde. Dat je gaat kijken naar andere mensen en naar zijn schepping zoals hij naar jou kijkt. En zoals hij naar al die andere mensen kijkt. En zoals hij naar zijn schepping kijkt. Dat je met hem mag wandelen. Dat je ernaar verlangt om met hem te wandelen aan zijn vaderhand. En je gaat verlangen te zijn als Jezus. Als God jouw hart en leven aangeraakt heeft, dan ga je ernaar verlangen om op Jezus te lijken. En ook dat is iets dat God in jou legt. Want het is wat hij wil. Paulus beschrijft het in de Romeinenbrief in hoofdstuk 8. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij het ook van tevoren toebestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. God wil dat jij en ik steeds meer gaan lijken op zijn zoon. In ons denken, in ons voelen, ons liefhebben en ons doen. God wil je verstandelijk laten zien wie hij is. God wil je karakter vormen naar zijn wil. En hij wil je gedrag omvormen, net zolang tot het beantwoord aan zijn goddelijke norm. Dus wanneer je verlangt te zijn als Jezus, dan zeg je daar wel een paar dingen mee. Je zegt dat je Jezus inderdaad ziet als zoon van God. En dat je graag op hem wilt lijken, omdat je van hem houdt. Hem bewondert en heel graag wilt beantwoorden aan wat God vraagt. En je zegt er ook mee dat je dat nog niet bereikt hebt. Je erkent daarmee dat je hem nodig hebt. Je erkent je onvolkomenheid en je gebrokenheid. Dus verlangen naar God. Verlangen te worden als Jezus Christus. En als derde, je gaat verlangen dat de Heilige Geest het meer en meer voor het zeggen gaat krijgen in jouw leven. En dat hij al de dingen die God en de Heer Jezus Christus beloven, dat hij die gaat doen in jouw leven. Want dat kan alleen Gods Geest. Wij niet. Laten we die ook maar meteen adresseren, want die ligt altijd op de loer als het gaat om discipelschap. Dat je denkt, ja, is het dan een kunstje? Als we ons maar genoeg inspannen, als we maar de juiste methodes en programma's hebben en de beste boeken lezen over discipelschap? Nee, dat is het natuurlijk niet. Je kunt dit nooit, nooit op eigen kracht voor elkaar krijgen. Discipelschap is een levenslange weg van zegen en geluk en ook van strijd en moeite. Maar ook hoe je door Gods kracht die strijd en die moeite door kunt komen. En hoe je toch vrede krijgt van God. Hoe je zelfs vrede krijgt van God als je het leven hier los moet laten. En jullie hebben het gezien in jullie kring. En we zien het bij zoveel anderen. Hoe je in de diepste diepte toch de vrede en de rust van God krijgt. Dat is ook vrucht van discipelschap. Van je leven dat aan God toegewijd is. En van God die zegt, ik laat jou nooit, nooit los. Waar je ook gaat. Ik ben er. Ik hou je vast. En ik draag je er doorheen. Discipel zijn is leerling zijn van Jezus. Hij is je mentor. Hij is je coach. En tegelijk is hij ook degene die je kracht geeft en die je in staat stelt om die weg van het discipelschap te gaan. Ik las een citaat van Dallas Willard, een theoloog die heel veel heeft nagedacht over discipelschap en die wat mij betreft een hele mooie en rake definitie geeft van wat een leerling van Jezus is. Je moet hem even op je in laten werken hoor, en je kunt hem op intranet teruglezen. Leerlingen, zegt hij, zijn diegenen die heel hun leven aan Jezus hebben toevertrouwd. Omdat ze dit hebben gedaan, willen ze alles leren wat hij hen onderwijst over het leven in het koninkrijk van God. Ze verlangen ernaar als Jezus te zijn. Dat wil zeggen, ze leren te leven zoals hij dat in hun omstandigheden zou doen. Het is een weg. Het kost tijd. Weet je, het woord gelovige is heel slecht bruikbaar. En ik ga het ook maar noemen. Discipel of leerling, dat zegt pas echt waar het om gaat. Niet voor niets komt dat bijna 300 keer voor in de evangelie en in de boek Handelingen. Dat zegt wel iets. Daar wil God ons iets mee zeggen. Je hebt er namelijk niets aan om een gelovige te zijn. En dan moet je even goed begrijpen wat ik daarmee bedoel. Je hebt er zelfs niets aan als je een gelovige bent die zegt, ja, ik geloof ook wel dat Jezus Christus bestaan heeft. En ik geloof zelfs wel dat hij is opgestaan uit de dood. Matteüs 28, een veel geciteerd Bijbelgedeelte. Wat staat er in het slot? Ga dus op weg, zegt Jezus, en maak alle volken tot mijn leerlingen. Hij zegt niet, maak ze tot mijn gelovigen, maak ze tot mensen die mij bewonderen, tot mensen die mij een hele grote profeet vinden of een hele wijze leraar. Maak ze niet tot mensen die wel geloven dat ik er ben of dat er iets is, maak ze tot mijn leerlingen. Jezus wil leerlingen, volgelingen. En zegt hij, en dat bewijst het ook, leer hen dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. Jezus wil mensen die hem navolgen. Zoals we zagen in het kindermoment. Als je alleen maar hoort en niet doet, dan kun je nooit verder komen. Je moet erop uit. Proberen. Jezus wil mensen die ernaar verlangen te denken zoals hij, te voelen zoals hij en te doen zoals hij. En een leerling die luistert, inderdaad. En die past toe. Die doet. Die leert bij. Die maakt fouten. Die struikelt. En die gaat opnieuw proberen. En die gaat stage lopen. En die krijgt steeds meer verantwoordelijkheden en mogelijkheden. En een leerling met dat verlangen, die wil niet anders. Want die heeft het einddoel voor ogen. Ik dacht weer aan Irene Wüst. Hoe belachelijk zou het zijn als zij zou zeggen, ik heb zulke goede trainers. Echt, ik bewonder ze om hun methodes en ja, die mensen weten gewoon echt waar ze het over hebben. Er zijn geen betere trainers dan zij. Maar ik ga niet trainen zoals zij het willen. Het zou belachelijk zijn en ze zou ook nooit gekomen zijn waar ze nu is. En dan kun je in haar geval nog zeggen, ja, maar zij heeft er keihard voor moeten werken. Dat heeft ze zelf gedaan, dat kon niemand voor haar doen. Dat klopt. En wij hebben alles mee. Want Jezus Christus wil het in jou door zijn Heilige Geest doen. Maar niet buiten je om. Hij vraagt van ons de bereidheid om die weg met hem te gaan. Leerling zijn is een weg. Een houding. Een way of life. Hij is de meester, de leraar. En wij de leerlingen. En als je niet bereid bent die weg te gaan, zal hij je niet dwingen. Ook in de evangelie lees je van mensen die een andere weg kozen. Die niet de prijs wilden betalen. Hij zal je niet dwingen. Hij zal wel over je huilen. Maar leerling willen zijn, dat is de norm. Niet volmaakt, maar wel een leerling. En met minder neemt Jezus geen genoegen. En met minder doe je jezelf tekort. Nu en voor de eeuwigheid. Over het hoe en wat van discipelschap en welke rol de school daarin speelt, de kerk, en hoe dat nou precies gaat in de praktijk, wat het voor gevolgen heeft voor een samenleving en hoe we elkaar daarin nodig hebben, daar graag een volgende keer over. Vandaag staat het verlangen centraal als begin van het discipelschap en het feit dat Jezus het over ons heeft als leerlingen en ook verwacht dat wij dat willen zijn. En sporters als Irene Wüst, maar ook amateursporters, kunnen je vertellen dat het niet altijd meevalt om te trainen en een leerling te zijn. Maar als je het einddoel voor ogen houdt en doorgaat, dan ervaar je dat zelfs de tijd van de training je plezier en voldoening kan geven. En hoeveel te meer, lieve mensen, geldt dat voor het leven met God? Wanneer je vandaag al je leven in zijn sterke hand legt, dan ervaar je dat hij er is. Altijd en overal, wat er ook gebeurt, dan zul je vandaag al vrucht dragen en blijdschap ervaren. Want hij geeft je vandaag al het leven in al zijn volheid. En ik vraag, verlang jij daarnaar? Laten we bidden. Heer Jezus Christus, u kwam om ons te dienen en u kwam om ons het leven te geven in al zijn volheid. En u vraagt niets minder van ons dan dat wij uw leerlingen willen zijn. En nu bidden we dat we nooit verstrikt zullen raken in het denken in wetten en geboden. Maar dat ons verlangen naar u, naar de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en naar alles wat u wilt geven en wilt doen, dat dat onze diepste drijfveer zal zijn. En daarom vragen we u, wilt u alles uitbannen uit ons leven dat dat in de weg staat? Elke vorm van hoogmoed, van eigen wijsheid, van ongeloof. En wilt u daarvoor in de plaats geven dat we zitten aan uw voeten, dat we wandelen aan uw vaderhand. Dat we luisteren naar de stem van uw geest. En dat we in alles zullen zeggen tegen u, Heer, hier ben ik. Ik ben uw leerling, zend mij maar uit. Laat mij zorgen voor mensen, laat mij hen zegenen. Laat mij hen vertellen over u. Laat me hen liefhebben. Laat me hen zien met uw ogen. En mag ik met heel mijn leven u aanbidden. En zelfs daarvan beseffen we dat dat niet uit onszelf komt. Als u het niet in ons legt. Maar Heer, geef dat wij het aannemen en dat we ernaar leven. Vanuit dat diepe verlangen. En zo willen we. Misschien met overtuiging, misschien aarzelend, ons leven elke dag in uw hand leggen. Amen.